Vanochtend wil ik met jullie spreken over dankzegging. Ik hoop dat ook de PowerPoint er komt. Normaal gesproken ben ik gewend ook om die zelf door te klikken, maar dat klikding dat is ook zijn we kwijt, dus we moeten het even samen. Hij komt vanzelf goed zo bij de eerste. Dat was een dankzegging. Zoals je ziet, avondmaal. Nou, deze maand stonden Claudia en ik ingeroosterd om het avondmaal voor te bereiden. En tegelijkertijd ontstond er ook een mogelijkheid om te preken. En ik moest dit najaar toch ook nog een keer weer ingeroosterd worden. Dus ik dacht, dat ga ik me mooi combineren. Dus ik wil uiteindelijk nu een preek houden of met jullie nadenken over, vind ik altijd wat beter klinken. Ook over het avondmaal. Nou, dat zien jullie dus ook hier achter jullie natuurlijk. Dat is een plaatje en dat gaat dan natuurlijk zo'n een van die films over het leven van Jezus. En daar zie je dan Jezus met zijn discipelen zitten. En daar is dus ook een filmpje van, waarvan ik dus niet weet of we die kunnen laten zien. Maar ik wil jullie dan even een impressie ervan laten zien. Dus ik ben benieuwd of die gaat komen en anders ga ik gewoon door met de volgende slide. Red het filmpje? Top. Of het natuurlijk echt helemaal zo gegaan is, dat kan je zeggen, dat betwijfel ik. Ik bedoel, het is natuurlijk een impressie ervan, maar vond het wel aardig om het even te plaatsen in een soort van context. Ze zaten gewoon bij elkaar aan tafel en het was gewoon van die houten kelken en niet van die mooie cupjes en alles. Hij mag naar twee verder alsjeblieft. Zal zo wel komen. Het avondmaal is niet alleen het eindpunt van mijn preek, dus, maar ook het begin. Wat zie je, wat hebben we ook hier gezien, dat Jezus die begint de maaltijd en die bidt voor brood en wijn. En het staat in Matteüs 26, staat het zo. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving. En ook al in deze tekst zie je dat de ene keer wordt gezegd, hij zegende. De andere keer, hij sprak een dankgebed uit. En in de evangelie zie je ook dat eigenlijk in hoe het is opgeschreven, die woorden soort van door elkaar worden gebruikt. De ene keer staat zegengebeden bij het brood, de andere keer bij de wijn. En dat hangt ook, dat kan je ook wel begrijpen als je nagaat wat eigenlijk de achtergrond is van die woorden. De achtergrond van zegenen is, een Grieks woord, eulogien, maakt niet uit, goed spreken. En een danken is eucharistein. Dat betekent goede en dan een woord dat afleidt van gave. Dus goede gave en goed spreken, dat hangt dus met elkaar samen. Want ja, als je ergens blij mee bent, als je ergens dankbaar voor bent, dan spreek je daar goed over. Dan is het iets positiefs. En dat is dus ook zo, dat je eigenlijk kan je niet echt goede woorden over mensen of over dingen of over het leven spreken als je niet dankbaar bent voor wat er gebeurt. En dat brengt me eigenlijk terug bij de preek van vorige keer. Dat moet ik zeggen. Hij mag eentje verder, alsjeblieft. Toen heb ik deze ook laten zien. Het ging over dankbaar zijn en het belang daarvan. En hier zie je ook de koppeling met blij zijn. Wat ik net ook al zei, dat je ergens blij mee bent. En dat komt ook weer omdat het woord voor blij zijn, dat is gara, dat lijkt dan weer op garis. Gara betekent vreugde en garis betekent gave. Dus uiteindelijk heeft het ook weer met elkaar te maken. Dat ook blij zijn en verheugd zijn heeft te maken met dankbaarheid. Het heeft te maken met goede dingen ontvangen en heeft te maken met goede dingen spreken. Dus uiteindelijk zie je dat je verheugen, dankbaar zijn en goede dingen uitspreken, zoals je ook misschien wel aanvoelt, met elkaar verbonden zijn. Maar dat is ook zo dus in de Bijbel. Maar hoe maak je dat nou praktisch? Hoe kun je ervoor zorgen dat je dankbaarheid echt gaat beleven? Want ja, er zijn zoveel zaken die je misschien wel weet dat je dankbaar voor bent. Maar zijn we er nog dankbaar voor? Dat was een tijd geleden ook in een preek volgens mij. Of ik heb het ergens anders gehoord, maar ik dacht dat het hier in een preek was dat iemand zei dat dat hij in Afrika was en dat er daar een vrouw was. En die wilde gewoon spreektijd hebben in de dienst. Want die was helemaal vol en die was helemaal gelukkig. En dan mocht ze ook geen vertellen wat was er dan overkomen. Ze had voor het eerst in haar leven wat ze schoenen gehad van iemand. Dan denk ik, schoenen? Schoenen? Hoe ik heb, ik er niet, maar ik heb 100 paar in mijn kast staan. Schoenen? Maar ze zien maar weer dat ook alles niet meer relatief is. Maar ook sommige dingen die voor ons gewoon zijn, zijn misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend. En zijn dus ook wel dingen om over na te denken. En eigenlijk wil ik jullie nu, en dat is ook misschien niet heel erg preeks, om het maar zo te zeggen, wil ik een moment nemen met jullie om na te denken. Dus dan ga ik ook even stil zijn, en dan is het bedoeling dat je zo even nadenkt. En eigenlijk wil ik je vragen om na te denken over een paar dingen. Dat is namelijk om even na te denken over hoe eigenlijk dankbaarheid impact heeft op hoe we in het leven staan, hoe we dingen doen. Dat we nadenken hoe waar we eigenlijk dankbaar voor kunnen zijn, of zijn we wel dankbaar. En dat zijn dus deze drie onderdelen. Ik loop hier natuurlijk weer te veel met blaadjes te goochelen. De eerste. Bent u dankbaar van dag tot dag? Leeft u dankbaar of bent u eigenlijk, als je erover nadenkt, misschien wel ondankbaar voor dingen? Neemt u dingen voor lief? Het tweede is, dat is ook een plaatje, dat komt uit mijn vorige preek, is van oké, dankbaarheid, hoe beïnvloedt dat dan je gedrag? Ga je vanuit die dankbaarheid zegen doorgeven? Weer dat verband tussen dankbaarheid en goed spreken, zegenen en tot zegen zijn. En als derde, denk eens even na, maak het specifiek. Schrijf eens dingen op voor jezelf waar je dankbaar voor kan zijn. Of neem ze in ieder geval even bewust in gedachten. En daar kom ik zo aan het eind ook nog even toe. Maar ik zou jullie willen vragen dat mocht je aan meeschrijven of mocht je een smartphone hebben of weet ik het wat. Zet in ieder geval wat antwoorden die je hebt op vraag 3. Noteer die even voor jezelf. Voor mij part in je agenda bij morgenochtend. Dat je morgenochtend een berichtje krijgt waarin je dan herinnerd wordt waarop je vandaag zei, hier ben ik dankbaar voor. Dus ik ga even stil zijn. Ik ga ook geen muziek laten horen of zo. Dus het is tijd om gewoon even te bezinnen op deze 3 vragen. Ben ik eigenlijk wel benieuwd, en je hoeft niet naar voren te komen, maar of je nog tot vernieuwende inzichten bent gekomen. Of je inderdaad dingen hebt bedacht van, hé, eigenlijk leef ik niet dankbaar. Of eigenlijk zijn er dingen waar ik dankbaar voor kan zijn die ik me eigenlijk niet had bedacht, gewoon in het jachtige leven. Hij mag naar de volgende, alsjeblieft. Als je dan kijkt naar de 3 vragen waar we net even over hebben nagedacht. Dus ik hoop dat u erover heeft nagedacht. Dan is die tweede vraag. Hè, hoe beïnvloedt het je leven, je handelen? Is gekoppeld aan die gelijkenis van de koning en de slaaf die ik vorige keer heb verteld. Hè, over de slaaf die 1 miljard krijgt kwijtgescholden. En vervolgens een broer die 1 tientje schuldig is in het gevangen laat werpen. Dus die eigenlijk ondankbaarheid uit. Terwijl die zelf een grote gift heeft gehad. En dat er dus van ons wordt verwacht dat wij ons anders gedragen. Dat we ons bewust zijn van wat we hebben gekregen van God. En dat dan ook uitdelen en ook zo naar andere mensen zijn. Maar er zijn nog een aantal andere verhalen in de Bijbel. Die gaan over dankbaarheid of ondankbaarheid. De eerste, hier staat, 9 out of 10 staat er, 9 van de 10. En dat gaat over de 10 melaatsen. Jezus die reinigt 10 melaatsen, of beter gezegd, hij zegt, ga naar de priester en laat de priester constateren dat je gereinigd bent. En onderweg constateerde ze ook al zelf, hé, ik ben gereinigd. En 9 die gingen waarschijnlijk door naar de priester en daarna nooit meer wat van ze gehoord, zou ik bijna willen zeggen. Maar 1 die kwam er terug naar Jezus en die kwam luid hem dankzeggend kwam die terug. En toen zei Jezus van, hé, toch wel raar eigenlijk, want waren er niet 10 genezen en er komt er maar 1 terug om dankbaarheid te tonen. En vervolgens zegt Jezus dan dat diegene die terugkomt, dat zijn geloof hem heeft behouden. En dan zie je een soort wel een interessant verschil, namelijk ze waren allemaal genezen. En ja, je zal mij niet horen zeggen dat die 9 niet waren behouden, want dat is een wat gevaarlijke uitspraak. Maar in ieder geval over alleen die ene die dankbaarheid toont, die krijgt ook nog bij terugkomst redding over hem uitgesproken. Het woord sozo is dat dan. En dat is dan, als ik het goed uitspreek, en dat betekent dan heil, welzijn. Dus positieve zaken. En dat is wel interessant. Dat eigenlijk de echte redding, dus de genezing, dat hebben ze allemaal gehad, maar de echte redding volgt op dankbaarheid. De tweede, dat is een mooi wat bijzonder aandoen een boom. Hij mag nog terug. Dankjewel. Dat is rechtsboven. Dat is dat rode gevaarte. Ik heb gezocht op internet naar een plaatje van een wonderboom. Ziet deze er sowieso wonderlijk uit. Of die er ook zo bij Jona uitzag, weet ik niet. Want op zich is het nou niet een boom waarvan je denkt, oh, die geeft lekker veel schaduw. En daar ging het bij Jona om. Jona kreeg uit het niets kreeg hij een wonderboom. Het was heet. En wonderboomschaduw, heerlijk. Kon hij onder zitten. Maar de volgende dag verwelkte die boom. En toen was hij toch boos en geïrriteerd en eigenlijk heel ondankbaar. Hij had iets gewoon gekregen en eigenlijk al na één dag was hij eraan gewend. En nam hij het voor lief en was het eigenlijk vanzelfsprekend dat hij schaduw zou hebben. En reageerde heel ondankbaar. En dan hier 3 en 4, het onderste stuk. Dat is zowel ja, de wonderbare spijziging en ook de opwekking van Lazarus. Wat zie je daar namelijk? Dan zie je dat Jezus eerst dankt en dat dan eigenlijk het wonder komt. Dus daar zie je ook dat het wonder volgt eigenlijk op dankbaarheid. Want Jezus zegt niet brood wordt vermenigvuldigd. Jezus dankte voor het brood en begon uit te delen. Hetzelfde eigenlijk bij Lazarus. Hij dankte dat God Lazarus had opgewekt. En daar kwam die. Dus daar zie je ook eigenlijk dat het dankbaarheid komt. En we zijn pas geleden met een select gezelschap uit de jeugdgroep naar een tiener event geweest. En daar was dan ook Martin Kornstra. En die zei de uitspraak, die je misschien al hebt gehoord. Hè, gewoon, hè, buiten gewone mensen in de wereld, die juichen nadat het doelpunt is gescoord. En hij zei, ja, en wij christenen, wij juichen voordat het doelpunt is gescoord. En nou, dat is op zich wel mooi om je ook over na te denken. Hè. De vreugde, de dankbaarheid, komt voordat het heeft plaatsgevonden. En dan is het goed om je even na te denken van hoe vaak ja, ben je nou eigenlijk dankbaar? Hè, zijn we eigenlijk nog wel dankbaar? Hè, dat hebben we het net over gehad. Hij mag naar de volgende. En hoe zit dat dan met dankbaarheid? Nou, dit is een andere boom zoals je ziet. Dus dat was natuurlijk verwarrend voor boven. Dit is een zogenaamde boom des levens. Nou had ik eigenlijk misschien de boom van goed en kwaad moeten willen laten zien, maar ik weet niet hoe die eruit zag. Maar deze boom heet een boom des levens. Want dankbaarheid en ondankbaarheid, dat brengt mij uiteindelijk uit bij het paradijs. Bij Adam en Eva. Want wat zie je daar gebeuren? Je ziet Adam en Eva, die zijn in een perfecte situatie. Ze hebben een prachtig klimaat, want ik bedoel, ze konden gewoon in hun naakje rondlopen en dat was allemaal prima. Ze hadden allerlei verschillende dingen te eten. Ze hadden een leuke job, want ze mochten rentmeester zijn en dieren namen geven. En de boel daar een beetje bestieren. Dus ja, en nou ja, dan kan je nog zeggen, hey, dat zijn menselijke dingen. Maar heel wezenlijk is dat ook, dat ze hadden directe omgang met God. Ze wandelden met God, ze praten met hem. Er zaten geen rare barrières tussen. Of hè, zoals Paulus zegt, nu zien we nog in raadselen en dat soort dingen. Nee, het was gewoon helder. God, Adam en Eva, en dat ging gewoon met elkaar om. En toch weet de slang ze te verleiden tot meer willen. Dus eigenlijk, dat was perfect. Maar de slang zei, ja, maar wacht even, het is die boom daar, daar mag je niet van eten. God beperkt jou. God geeft je niet alles. He, er is iets wat je mist en dat moet je hebben. En dat is natuurlijk het begin van ondankbaarheid. Het begin van ondankbaarheid is je blik verplaatsen van kijken naar wat je wel hebt en daar dankbaar voor zijn. En dat dan om te turnen eigenlijk en kijken naar wat je niet hebt en wat je wel zou moeten hebben. En dat is wat je ook denk ik in veel bij ons mensen ziet. En ik zeg echt expres ons mensen, want geloof me, daar sta ik niet boven. Je kijkt vaak naar, ja, anderen hebben meer of hebben beter of continue vergelijking. En ik wil toch ook dit en ik wil toch ook dat. En misschien zelfs, ik heb toch recht op dit. Hè, ik geloof in God, ik heb toch recht op een gelukkig leven. Waarom geeft God me dat niet? Of ik heb geen baan en hoe zit dat dan? En ik, nou, er zijn van alles wat je kan invullen waar je zelf op dat moment, of nu of vroeger mee zat of zit. Omdat je eigenlijk zoiets hebt van ja, je kijkt naar wat er niet is. En je in plaats van te kijken naar wat er wel is. En dat was ook waarom ik jullie net even wilde laten nadenken over van waar ben je nou eigenlijk dankbaar voor? Of waar kan je dankbaar voor zijn? Want dat verplaatst je blik naar wat je niet hebt, juist naar wat je wel hebt. En daar ontstaat een dankbare houding uit. Omdat je gaat beseffen wat je allemaal hebt gekregen. Het andere van die houding is dat je jezelf in het midden zet. Doordat je niet gaat kijken wat jij niet hebt, of waar jij denkt recht op te hebben, dan gaat je blikveld gaat eigenlijk draaien om jezelf. Want je relateert aan jezelf. Ik moet iets, of ik moet iets hebben, ik moet iets willen. En dat zie je dan ook eigenlijk terug in hoe het dan met Adam en Eva ging. Toen Adam en Eva in de perfectie leefden, toen draaide het om God. God had hen een opdracht gegeven. Zij deden dingen eigenlijk voor God, vanuit zijn mandaat. En door de zondeval wilden ze zelf kennis van goed en kwaad. En wilden ze eigenlijk zelf, dus het middelpunt werden ze van hun eigen gedachten. En dat werkt dus uiteindelijk niet. Dat is uiteindelijk ook wat samenhangt met ondankbaarheid. Namelijk dat je jezelf in het midden plaatst, in plaats van dat je God in het midden zet. En dat is dan ook de reden dat ondankbaarheid richting God eigenlijk zo'n groot probleem is. Want als je ondankbaar bent richting God, dan gaat dat, altijd is zo'n absoluut woord, maar dan gaat het vaak samen met een houding dat je jezelf in een bepaalde beleving in het middelpunt plaatst. Hij mag naar de volgende. Weer een boom. Alleen dit is een wat duisterder verhaal. En dat kwam er dan ook uit van, wat dan als er lijden is, als er ziekte is? Want je kan wel zeggen, of je nou wel of niet een grote auto rijdt. Maar als je gewoon heel erg ziek bent, of als je een geliefde hebt verloren, of als er whatever voor ellende of pijn is nu. Het is makkelijk gezegd dat je dan dankbaar moet zijn. Maar uiteindelijk, zonder te claimen dat ik de antwoorden heb en dat ik lijden of ellende wil bagatelliseren, want dat wil ik zeker niet. Wil ik wel met jullie kijken naar, wat dan als er ellende is? En mag naar de volgende. Er zijn een aantal teksten. En die wil ik gewoon even eigenlijk langslopen. Dus jullie kunnen ze lezen. Ik zal ze ook even voorlezen. Dan schijn je dingen het beste tot je op te nemen als je het ziet en hoort tegelijk. Filippenzen 4. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Dat kan dus. Vraag God wat u nodig heeft. En dank hem in al uw gebeden. Dus er staat dank in al uw gebeden. Dus elke keer als je bidt, hoort er dankbaarheid bij te zijn. Even zonder wettisch te willen worden, maar dat zo staat het hier. Thessalonicenzen. Dank God onder alle omstandigheden. Dus niet alleen als je gelukkig bent of blij bent of whatever. Nee, onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één met Christus bent, verlangt. Romeinen. Dat is altijd zo'n gevleugelde cliché tekst geworden. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Dat is het lastige van zo'n tekst, want wat ik net zei, het is een cliché tekst geworden. Maakt het niet per se minder waar, maar kijken we ook zo naar dingen. Kijken we ook zo naar en goede dingen en ellende, dat het allemaal uiteindelijk bijdraagt ten goede. Korinthe, omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Vaak focus op dat laatste stukje. In mijn zwakheid ben ik sterk. Maar er staat hier dat Paulus vreugde schept in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In gewoon Nederlands zegt hij, ik ben blij met de ellende. Veel meer, dat zegt hij. Mag de volgende? Dit is een wat langer stuk. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Dus ik kan zeggen, beproeving, ziekte, is dat een beproeving? Ik weet het niet, ik ga niet zeggen van wel of van niet, maar in ieder geval is een beproeving ook iets waar je doorheen moet. Iets wat niet prettig is, iets wat niet comfortabel is. Iets waar je niet om hebt gevraagd eigenlijk, of misschien wel hebt opgezocht doordat je op een verkeerde manier leeft. Maar het zijn gewoon dingen die op je pad komen, beproevingen. En hier staat dat er positieve zaken aan verbonden zijn. En Job is natuurlijk een bekende. De Heere geeft, de Heere neemt. Dat is duidelijk. Maar daarachter staat, gezegend is de naam van de Heer. Dus die tekst zegt eigenlijk, hij geeft, hij neemt. En allebei, in allebei de situaties, allebei doen niks af aan dat de naam van de Heer gezegend is. Hij mag naar de volgende. Ik zal even doorgaan naar die Hebreeuwse tekst. Die andere kunnen jullie nog wel even lezen, misschien zo. Maar hoewel hij zijn zoon was, dat gaat over Jezus, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat is ook wel een tekst. Hè? Als Jezus zegt dat wij niet meer zijn dan hij is. Hè? Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Kan je eigenlijk ervan uitgaan dat wij ook lijden zullen tegenkomen. In ieder geval dat reële optie is, om het maar zo te noemen. En als je dan leest dat Jezus zelf de gehoorzaamheid moest leren door het lijden. Waar hij niet zelf om had gevraagd. Hè? Er zijn ook allerlei... ik zeg even theorieën die uitgeven, van op basis van het Oude Testament, dat Jezus ook gewoon, terwijl hij rondliep, niet per se een heel gezond, flitsende, mooie, knappe man was. Dat was nu net in die impressie, zie je toch een beetje het klassieke Jezusbeeld met golvende haren en een mooie man om naar te kijken. Maar ja, in Jesaja staat toch dat we hem eigenlijk niet hadden zien staan als hij niet de Zoon van God was geweest. Omdat hij er gewoon niet per se een eye-catching person zou zijn geweest. Dus ja, hij zal ook voor zijn kruis dood al heus wel lijden hebben gehad. De volgende alsjeblieft. Dan moet je nog een keer klikken, denk ik. Ja, klik er maar even verder, want Hebreeën heb ik net gehad. Maar deze zijn blijkbaar... Deze, dank je. Dit gezegd hebben, dan wil ik eigenlijk nog een keer een moment met jullie nemen om even stil te zijn. Om even na te denken. En even de teksten van net in je gedachten te hebben. En dan misschien stil te staan bij de ellende waar je nu in zit, of waar je net uit bent. En dan wil ik je eigenlijk vragen, en dat is best een moeilijke vraag, en ik... Ik zeg niet dat er altijd een antwoord op is. Maar ga eens bij jezelf na of er iets positiefs te ontdekken is in die ellende. Die nu, waar je nu bent of waar je net uit bent. Of die misschien al lang geleden is. Als je daarnaar kijkt, ziet u wat positiefs? Is er zelfs daarin iets om dankbaar voor te zijn? Ik zal niet zeggen dat het in alle geval zo is. Misschien ergens wel als je die teksten leest. Maar ga dat eens voor jezelf na. En daarom dit plaatje ook. Hè? Is er ook in die ellende, is er licht in de duisternis van de ellende waar u mee geconfronteerd bent? En ook nu geldt weer dat het misschien goed is als u tot inzichten bent gekomen om dat dan weer even in uw smartphone erbij te zetten of op je aantekeningen. Om het gewoon vast te houden. Dingen waarvoor je dankbaar kan zijn in het lijden, als u die heeft gevonden. En als u ze nu niet heeft gevonden, denk er dan nog eens later rustiger over na, want misschien is dit wel een moment waarop er dan te veel druk op ligt. En dat geeft niet dat u druk ervaart, maar het is misschien wel goed om dan op een later moment wel in de rust erover na te denken. Hij mag naar de volgende slide. En dan zijn we eigenlijk weer terug. Ook bij het avondmaal, want wat ik net ook al zei, Jezus heeft ook lijden gekend. Heel specifiek lijden voor ons, omdat hij voor ons gestorven is. En hoe zag dan eigenlijk de aanloop daarna uit? Nou, zoals we weten in de aanloop, had hij dus avondmaal ingesteld voor ons. Dus in de laatste 12 uur voordat hij ging sterven, en hij wist al dat het niet echt een prettig geheel ging worden, om het een ander statement te gebruiken... Vond hij het belangrijk om het avondmaal, het Pesachmaal te vieren. En om dat dan te gebruiken als voorbereiding voor hem op het offer. Maar ook als middel om zijn discipelen, maar ook ons te leren om te gedenken. Het avondmaal te vieren, om te gedenken het lijden dat hij moest doorstaan. En wat we net zeiden, van hij sprak over brood en wijn. Hij zegende het, hij sprak goede woorden erover. Of hij dankte ervoor. Hij sprak dankzegging erover uit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat aangezien hij zegt, neem eet dit brood, dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. En ook de wijn, dit is mijn bloed die voor jullie vergoten wordt. Eigenlijk dankte hij dus voor het feit dat zijn lichaam verbroken werd en dat zijn bloed vergoten werd. En je kan zeggen dat ik misschien te veel inleg kunde doen, maar je zou dus kunnen zeggen dat hij dankte voor het feit dat hij moest gaan lijden. Wil niet zeggen dat hij er gelukkig mee was, want we weten ook allemaal in Gethsemane dat hij daar smeekte of het niet aan hem voorbij kon gaan. Maar daarbij zat wel nog steeds, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus uiteindelijk had hij daar ook een houding dat hij alles aannam in zijn leven van God wat op hem afkwam. Hij nam de successen aan, dat hij wonderen mocht doen, maar hij nam ook het lijden aan. Niet dat dat per se was van, dank u Heer God, fantastisch. Nee, dank u zat er wel in, maar ook wel van, oké, als het anders kan, graag. Als er een andere manier is die mij niet zo zwaar op mij drukt, dan sta ik ervoor open. Maar het is hoe wat u me geeft, wat u denkt dat het beste, de beste weg is, laten we dat doen. En daarin zie je dat ook dat Jezus zichzelf eigenlijk uit het middelpunt haalde. Hij plaatste ook God de Vader in het middelpunt. Het plan van God de Vader en ook God de Vader verhogen, dat was het centrum. En wat er dan daaromheen met hem gebeurde, nou, was bijzaak eigenlijk. En dat was de grondhouding die hij had bij het offer. En ook de grondhouding van dankbaarheid. En uiteindelijk, zie je dus daarin ook dat ook in de Bijbel staat dat zijn gebed verhoord is. Dat stond in die tekst voor Hebreeën 5 vers 8, stond Hebreeën 5 vers 7. En daarin staat dat hij God smeekte en dat hij verhoring heeft gekregen. En dat vond ik eigenlijk wel een raar tekst. Hij zei, vroeg toch, mag die beker weg? En nee, die beker die bleef. Maar hij bad ook, u wil geschieden. En dat u wil geschieden, dat is glansrijk gelukt. Dus het is ook wel een aparte gedachtenkronkel dat hij op dat gebed in Gethsemane, waarin wij altijd denken van, hij bad van niet... dat eigenlijk, hij werd gewoon verhoord. Waarom? U wil geschieden, was het echte gebed wat erachter zat. En dat is gebeurd. En zo is het ook het avondmaal voor ons het symbool geworden om te gedenken hoe Jezus in het leven stond, hoe hij het offer heeft gebracht. Niet alleen de kruisdood, maar ook gewoon daarvoor. Hoe hij zijn leven eigenlijk God centraal stelde voor ons. Om uiteindelijk het voor ons mogelijk te maken om ook weer God centraal te stellen. Zoals het in de schepping was. En dat heeft hij ook ingesteld aan ons als symbool gegeven om dat ons ook bewust te zijn. En in die zin is avondmaal vieren dus ook een soort ultiem startpunt voor een dankbare houding. Want het is heel bewust stilstaan bij de essentie van wat Jezus heeft gedaan, wat God door zijn Zoon heeft voor ons heeft gedaan. Namelijk de mogelijkheid om eigenlijk weer terug te keren naar het paradijs waarin God centraal staat en wij hem kunnen dienen. En die perfecte situatie eigenlijk, dat we die weer kunnen bereiken. En daarbij geldt dat ook als je lijdt en een dankbare houding hebt, dat denk ik een van de grootste getuigenissen is die je kan hebben naar de wereld toe. Omdat je laat zien dat je niet meedoet aan het kijken naar wat je niet hebt, maar dat je juist je daar tegenover zet en eigenlijk kijkt naar wat je wel hebt. En dat is volledig anders. Ik wil nu richting het avondmaal gaan, dus als zo ook even gecheckt kan worden of de kinderen klaar zijn. De dienst loopt wat anders ook met het dopen dan normaal. Dus misschien blijven de kinderen boven als het programma nog niet klaar is, want het is ook zo bruut om dat af te kappen. Maar het is in ieder geval even belangrijk dat er even gekeken wordt. In ieder geval wil ik jullie nog in voorbereiding op het avondmaal nog stuk muziek laten horen. En dat stuk muziek, hij mag naar de volgende slide even alsjeblieft. Dat stuk muziek, gaat over Agnus Dei, het lam van God. En de tekst die dan daarbij is, is... ze zingen het in het Latijn, dus je zal dit niet zo herkennen misschien. Lam van God, u die de zonde der wereld wegneemt, wees ons genadig. Dat wordt dan herhaald. En dan nog een keer, Lam van God, u die de zonde der wereld wegneemt, geef ons vrede. De kinderen komen, maar neem een moment ook om in rust te luisteren naar deze muziek en na te denken over het feit dat Jezus onze zonde heeft gedragen.